Welkom bij de podcast Hits en Winkeldochters. Waar Nederlandse hitschrijvers openhartig praten over hun successen, hun flops, hun ups en downs, hun hits en hun winkeldochters. Een winkeldochter is een onverkoopbaar artikel dat lang in een winkel ligt. In deze podcast ga ik samen met de schrijvers op zoek naar die laadjes waar die schatten aan goede, mooie liedjes nog in liggen. Die ideetjes, die vergeten demo's, die pareltjes die bij herbeluistering zomaar een tweede kans verdienen. Maar het gaat ook over inspiratie, ego's, teleurstellingen en overwinningen. Hits en winkeldochters. En vandaag is mijn gast Peter Koelewijn. Peter, welkom.
Ja, leuk.
We zitten hier in een geweldig mooie omgeving, maar in de kou. Het is eigenlijk koud.
Nog steeds coronatijd is, zitten we nu in mijn serre.
Ja, maar ik heb wel een verwarmingje in mijn rug.
Maar ik heb de heater bovenaan, dus jou kan niks gebeuren.
Mijn kale koppie, ondanks dat er nog even een muts op zit, maar die gaat straks vast af. Ja, nou, ik vind het ongelooflijk leuk om hier bij je te zijn. En jij kon natuurlijk niet ontbreken in deze reeks over liedjes schrijven en over de liefde voor liedjes schrijven vooral. Deze podcast heet Hits en Winkeldochters. Nou, over hits hoeven we het bijna niet met je te hebben. Alhoewel we dat wel gaan doen, want er zijn een paar dingen die ik zeker even met je wil bespreken. Maar we gaan het ook over winkeldochters hebben. En die zal je ook vast hebben. Want ik weet nog, ooit, jaren terug, toen Wisseloord nog elke dag werd overspoeld door buitenlandse artiesten. En daar veel artiesten ook altijd even een kopje koffie kwamen drinken op vrijdagmiddag. Zaten wij ooit, ik weet niet eens of jij het nog weet, zaten we ooit aan de bar. En toen was ik echt nog wel een jong jochie. Dus ik hield me stil. En toen ging het over liedjes schrijven. En toen vroeg iemand aan jou, hoeveel liedjes heb jij eigenlijk geschreven? En toen, dat was toen al, toen zei je, nou, dat moeten er wel bijna 1000 zijn. Kan je dat nog herinneren, of niet?
Nee.
Nee, dat is lang geleden, hè? Maar zijn het er? Zijn het er? Of was het vrijdagmiddag borrel? Praat, waren het er? Of heb
het
je
moet er minstens 1000 zijn.
Ja, toch wel?
Ja, minstens. Maar ik denk misschien wel meer. En, want ik begon al heel vroeg met mijn liedjes schrijven. Ik was. Mijn allereerste liedje schreef ik, denk ik, toen ik een jaar of 13, 14 was. Mm-hmm. En dat was nog een Engels liedje ook nog. Want ik had op school had ik geleerd. Dat was een Engelse minister, Disraeli heette die.
Ja.
En die, ze kregen het volgens mij over de Ierse kwestie. En toen zei die minister Disraeli, not to mend it, but to end it. En dat vond ik zo'n mooie kreet, dus toen heb ik een liedje geschreven, not to mend it, but to end it. Ik heb geen idee meer hoe het ging verder. Het zal wel helemaal niet geklonken hebben. Het zal allemaal krikkemikkig Engels zijn geweest. Maar dat was, denk ik, mijn eerste liedje. En het tweede, dat was een cowboy liedje. Op de prairie in een blok, het woont een man. Rode haren, twee pistolen, heel niet bang. Als een duivel kan hij schieten. Whisky binnen gieten. En dan de laatste regel, weet ik eerlijk gezegd.
Maar toen, hoe oud was je toen, zei je?
Ik denk dat ik toen een jaar of 15, 16 was.
Moet je nagaan. Ja. En al met, deed je dat dan met een gitaartje? Of hoe,
Toen had ik, ja, dan had ik mijn nette gitaar.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik 3 akkoorden kon spelen.
Akoestisch of was het
alles,
al
elektrisch? Ja, akoestisch gitaar, alles in C.
Ja, ja.
En, of alles in, nee, ik denk in G. Want de C, daar kwam die vermaledijde F, die kwam erbij. En een barré-akkoord. En ik ben altijd slecht geweest in die barré-grepen.
Nu ken je hem, nu toch wel?
Nee, nog steeds heel slecht. En ik, die vinger, die wijsvinger er helemaal overheen. Daar had ik zo dus ik had een eigen techniek had ik daarvoor bedacht. Waardoor ik niet die. Maar dat was nooit echt heel erg goed. Dus dat maakte ook dat. En mensen die ik later vaak gebruikte. Die ik vroeg in de studio om te spelen.
Ja.
Dat was Hans Vermeulen en Lex Bolderdijk. En Lex Bolderdijk helemaal. Die kon mij heel erg goed imiteren. Dus ik zal even voordoen, zei hij dan, hoe Peter gitaar speelt. En dan deed hij als een soort spastische idioot. Zijn vingers over de snaren heen. En dan sloeg hij aan. Dat klonk voor je raad natuurlijk. Zei hij, nou, zo speelt Peter gitaar. Nou, zo erg was het nu ook weer niet. Maar nee. Ik heb daar ben ik ook nooit echt een goede gitarist geweest.
Nee. Maar je hebt wel altijd dus je instrument eigenlijk gebruikt. Of de gitaar eigenlijk gebruikt als basis. Niet naar piano.
Gewoon alle akkoorden nemen. De minuurakkoorden, alles wat er nodig was.
Ja.
Maar het was nooit echt helemaal af. En solo-gitaar. Je kan niet begrijpen dat ik, toen we begonnen met Peter's Rockets, de bezetting was piano, Harry van Hoofd, drums en basgitaar en saxofonist. En ik speelde gitaar en elektrische gitaar met de band. En de akkoorden, maar ik speelde ook solo's als we optraden.
Okay.
En ik had ook daar weer een foefje voor. Dat ik in elke toonsoort kon ik een beetje dezelfde solo spelen. En als ik het niet meer wist, dan liet ik de snaren los en ramde ik zo op de snaren. Een cacophonie van herrie. Maar de mensen vonden het geweldig. Die dachten van, nou, weet je wat de hoe deed op een gegeven moment.
De les is mooi, hè, toch? Als je drie noten goed speelt, dan.
Precies. En de mensen vonden het, die vonden het prachtig. Net zoals later, in het begin jaren 80, gingen we weer optreden met de nieuwe band. Of ik ging weer met de nieuwe Peter's Rockets. En we hadden een saxofonist die van de Voort Maarschalk. Paul van de Voort Maarschalk. Een prachtige naam trouwens.
Ja,
van de Voort Maarschalk. En dat was een hele enthousiaste saxofonist, maar helemaal niet zo goed.
Okay.
En als hij het niet meer wist, dan liet hij gewoon die sax liet hij los. Hij had een touwtje om zijn. En dan liep hij naar voren, naar voren van de bühne. En dan riep hij. En de mensen reageerden gewoon enthousiast. Die kwamen later ook naar me toe en zeiden, wat een waanzinnige gitarist. Of saxofonist.
Ja.
Maar hij kon helemaal niet zo goed spelen. Maar de show was goed.
Ja. Ja.
En daarom heb ik ook vaak later gezegd, ik heb meer aan mensen, ze hoeven niet geweldig te kunnen spelen, als ze maar wel zich geweldig gedragen.
Weet je wat Hans Dulfer ook, toch? Hans Dulfer, zijn adagio is dat ook, toch? Die gaat met energie, staat hij daar. En
was wel een goede saxofonist van deze.
Ja, maar kan hij soms, maar dan is hij soms ook wel eens zo over zijn energie heen en dan komt er eigenlijk alleen maar uit, weet je wel? En dan gaat hij echt puur op energie. Ja, en dan gaat die hele zaal, volgens mij nog steeds, nu even niet dan, maar plat.
Ja.
Dat is wel mooi om te zien.
Ja,
dus maar had je nou, want was je dus je allereerste liedje was Engelstalig. Nou, het zou heel interessant zijn om eens te kijken hoe dat nu, zeg maar, als native klinkend, hoe dat nu zou zijn. Of dat nog klopt.
Misschien dat ik de tekst nog heel ergens in de
verte. Dat zou heel grappig zijn, hè? Want,
maar dan moet ik ergens heel zoeken. Dat zal misschien ergens nog in het schrift staan, wat ik misschien bewaard heb.
Maar waarom begon je met liedjes schrijven? Ik bedoel, waarom? Hè, dat is natuurlijk eigenlijk best wel. Het is waarschijnlijk misschien vanzelf gegaan. Maar ik vraag me toch altijd af, waarom besluit iemand op een bepaald moment, ik ga hier een liedje van maken?
Ik was al heel vroeg bezig met naar de radio te luisteren.
Ja.
En dan had ik het geluk, veel meer geluk wat dat betreft dan iemand die in Amsterdam woonde. Ik woonde in Eindhoven. En wij konden en Radio Luxemburg ontvangen.
Mm-hmm.
En wij konden, toen ik dus heel jong was, en wij konden AFN ontvangen. American Forces Network.
Ja.
Dat waren toen waren er nog een hele hoop Amerikanen. Want ik heb het nu over 1950... 1951, 52. Dus er waren nog een hele hoop legerbasis met Amerikaanse militairen in Duitsland.
Ja.
En dat konden wij in Eindhoven nog net behoorlijk ontvangen. En die Amerikanen die kregen van thuis, kregen ze de nieuwste platen opgestuurd. En die werden dan op die zenders gedraaid. Ik hoorde platen die daar hadden ze in Nederland nog nooit van zijn leven van gehoord.
Wat dan? Weet je dat nog?
Ik weet bijvoorbeeld nog één plaat, was Jimmy Restivo, The Shape I'm In. En daar heb ik me helemaal rot naar lopen zoeken.
Ja.
Tot ik hem uiteindelijk vond, tenminste veel later.
Mm-hmm.
Maar in Nederland had nooit iemand daarvan gehoord. Kansas City van Wilbert Harrison, geloof ik. Die, volgens mij was die in Nederland niet eens uit. Of als die uit was, deed helemaal niks.
Nee.
Dus dat waren, maar er waren er wel veel, heel veel.
Maar Amerikaans eigenlijk, dus echt, jij bent eigenlijk geïnspireerd toen als songwriter op de Amerikaanse...
Nou, eigenlijk ook. Wat ik ook prachtig vond, dat waren de orkesten die er in Nederland toen waren... en die op de radio dan te horen waren, zoals de Kilima Hawaiians.
Ja.
En de Chico's, dat was eigenlijk meer een cowboy triootje. Ja. En die hadden liedjes als Hangt de Paardenhoofd al aan de muur... en Cool Water, dat was volgens mij een vertaling van een Amerikaanse hit van Frankie Lane.
Ja.
En, maar dat vond ik prachtig. Dus dan luister ik. Dat was eigenlijk zo'n beetje de popmuziek.
Ja.
Voor eigenlijk de rock and roll begon.
Ja, ja, ja.
Maar dat was ook in Amerika de popmuziek voordat de rock and roll.
Ja, ja. Dat was eigenlijk. Want als ik aan die jaren denk, dan denk ik altijd aan. Zeg maar voor de jaren 60. Het enige wat bij mij oppopt is Pat Boone. Dat is het enige wat ik.
Ja, ja.
En dat was dan altijd heel netjes en heel. Ja, maar toch? En ja, heel glad. Ja,
was behoorlijk glad.
Ja.
Maar. Dol, hij heeft ook een versie gemaakt van Tutti Frutti. Nou, dat slaat dus werkelijk helemaal nergens op. Natuurlijk. Dat is net. Een hele bekakte gozer Tutti. Dat is net. Ja, het is net of een dominee kom van het dak af gaat staan te zingen, weet je. Maar dat is precies dezelfde vergelijking.
Of zeg maar een Gooise kakker in de hiphop gaat,
precies.
Zeg maar.
Maar ja. Als je... maar ik hoorde in 1955, hoorde ik al Long Tall Sally van Little Richard. Ja. Nou, dat is wel even andere soep.
Ja.
En ik hoorde Whole Lotta Shaking Going On van Jerry Lee Lewis.
Ja.
En Elvis met zijn J-Lo's Rock en al dat. En Hound Dog vond ik... Die gitaarsolo's ook, joh. Die vond ik niet te filmen.
Maar jij zegt...
Fats Domino.
Ja.
Waanzinnige saxofonisten hadden die lui.
Ja, Fats Domino had die beroemde... Oh, hoe heet hij nou ook alweer? Dat is een hele... Die speelde op een gegeven moment... Nou ja,
hele goede opnames. Nog steeds, hè?
Ja.
Blueberry Hill, dat klinkt nog steeds waanzinnig.
Ja.
Dat had Little Richard, Long Tall Sally, als je dat hoort. Die drums... Voor die tijd dan, hè?
Ja, zeker.
Want ik weet nog wel, toen wij Komende Dak Af opnamen... als je Komende Dak Af naast Long Tall Sally legt... dan geneer je als Peter Koelewijn je helemaal.
Ja.
Ik hoopte ook altijd dat dat nooit van zijn langs leven gebeurde. Dat er zo'n plaat en dat...
Ze zullen toch wel eens na elkaar gedraaid zijn, denk ik, op de radio. Wel,
maar dat kon je, dat was niet te vergelijken.
Nee. Maar waar kwam dat dan door? Ja, maak even een afslag, hoor. Maar hoe kan het dan dat die Amerikanen altijd wel, hè? Bijna, zeg maar, nu... Nog bijna. Nou, jij zou nu zeggen dat we zo langzamerhand wel zoveel weten.
Wij kunnen
dat
onze live. Ja. Wij kunnen als we live televisie of radio, dan klinkt het ook hartstikke goed. Ja, voor die boys die hebben het nou wel in de vinger.
Ja, dat is waar.
Maar
ja,
dat heeft
ook niet allemaal, Peter. Nou, maar
tientallen jaren heeft dat geduurd. Ook in de Fonogramstudio, nog in de Honingstraat. En in de Wisseloord begon het al beter te worden. Waar ze het eigenlijk voor de eerste keer een beetje door begonnen te krijgen... dat was ten eerste in de GTB-studio in Den Haag.
Ja.
En dat was de Soundpush-studio in... Maar dat was alweer veel later,
ja.
Hè?
Ja.
Met Venus van Shocking Blue. Ja. En
wat echt heel goed
klinkt,
hè?
Mabelle van de T-set.
Ja.
En wat dacht je van Little Green Bag? Ja. Klonk waanzinnig van... Ja.
Ik heb het wel eens geanalyseerd. Om eens te kijken van hoe kan dat nou? Hoe konden nou bepaalde tracks zo voor in je radio liggen? En dan zeg maar, als ik de Hollandse sound lag altijd net alsof er een soort dekentje overheen lag. Weet je wel, zo voelde dat altijd. Of dat iemand een beetje had uitgedund. En dat je dan dacht, hè, zo klonk het toch live niet? Maar eigenlijk zie je dat op die oude tracks durfden ze ook te vervormen. Dus ze durfden hard... in die machines te gaan eigenlijk. En of dat nou per toeval was of niet. Maar Little Green Bag ook, als je daar goed naar luistert... Ja. Daar zit een dot vervorming eigenlijk op... waardoor het zo lekker ronkt en scheurt, zeg maar.
Een van mijn eerste producties die ik maakte... die ik niet met mezelf, maar met iemand anders... dat was met de Q65, You're the Victor. Dat was de eerste plaat met de Q. En dat deed ik in de Honingstraat in Hilversum voor Fonogram. Dat was de studio toen de tijd.
Ja.
Later werd dat Wisseloord.
Ja.
En de engineer was Jan O.J. En ik had helemaal nog niet zoveel verstand ervan enzovoort. Dus op een gegeven moment de cue spelen. En ik zei tegen die... op een gegeven moment tegen... Ik geloof dat Jay Barr was die gitaar speelde...
Mm-hmm.
Ik zei, je moet die gitaar een beetje voor de versterker houden. En dan dat die rond gaat janken. Want ik had een beetje de Pretty Things had ik in mijn hoofd.
Ja.
En de Stones waren net begonnen.
Ja.
En het kon voor mij niet vies genoeg klinken. Weet je wat? Dat idee. Ja. Want die band zag er ook zo uit. Dus dan mocht het ook best zo klinken. En op een gegeven moment zei Jan Hoetjee, die zei, dus ik zat naast hem, zei Jan Hoetjee, ja, maar Peter, dat kan niet. Ik zei, wat kan niet? Ja, maar kijk naar de meters. Ik had die hele meters niet gezien. Ik zei, wat met die meters? Ja, die slaan helemaal naar rechts. Die slaan helemaal in het rood. Ik zei, nou en? Ja, nee, maar dat kan... En mijn collega's, en wat, want Jan was ook net begonnen. Nou, in ieder geval, ik zei, Jan, flikker op. Je kan een limiter opgooien. Ik zei, nou, dan doe je. Maar als het maar... Het moet vies klinken.
Ja, ja, ja.
Nou, in ieder geval, toen hoorde ik later van Jan dat hij die... Want elke technicus bij Phonogram had zijn eigen kast waar hij zijn producties in deed.
Mm-hmm.
Jan deed die productie niet in zijn kast. Die deed hij heel, of nam die mee naar huis, of weet ik van wat. Want die was als de dood dat iemand die band uit de kast zou halen en zeggen: even kijken wat Jan heeft opgenomen. Weet je, of zijn baas. Ja. Dat was Verlies.
Een ontslager.
Ja, die durfde dat dus niet te doen. Maar alle regels waren. En omdat ze, dat waren toen heilige dingen. Hè? Je mocht niet in het. Je mocht niet dit en je mocht.
Nee. Bijzonder. Maar ik realiseer me ook. Jij hebt. Voel me ook niet meer de jongste in deze scene. Maar jij hebt iets meegemaakt waar ik eigenlijk alleen maar jaloers op kan zijn. Namelijk die enorme energie die er vrij kwam van die rock'n'roll. Die waar echt nog nooit iemand van had gehoord. Ik ben mondjesmaat met alles kwam er bij mij. Weet je, ik voel me altijd een beetje muzikaal als een Windows-computer. Werd gestapeld op gestapeld en dan kwam dat erbij. En werd een beetje leentjebuur. Maar jij hebt echt een energieke transitie meegemaakt die waar ik wel echt jaloers op ben, moet ik zeggen.
De allereerste keer dat ik volledig flabbergasted was, dat ik dacht, maar toen was ik dus heel jong. Mm-hmm. Ik wist nog natuurlijk heel, ik heb nog niet aan platen. Dat was pas 6 jaar later, in 1960. Maar in 1955, 1954, toen hoorde ik Les Paul. En ik begreep daar geen moer van.
Mm.
Hoe die bleek later, die was al met dubbing bezig. En double track. En die was ook al bezig met dubbele snelheid.
Ja.
Of langs, of met de halve snelheid en dan met een normale snelheid.
Ja. Ja.
En dan toch nog. Toch nog zonder ruis. Als je dat maar. Hè? Hij had iets ontwikkeld met een synchroon lopen van tapes.
Ja.
Waardoor hij dat kon doen. Want je had nog geen 24 track of 12 track of wat dan ook.
Nee.
Maar hij had dat uitgevoerd. Die man was dus was een genie.
Ja,
die platen klinken trouwens nog steeds goed. Hè? Als je Johnny is the boy.
Ja.
Triple track geloof ik de zang. Ook nog eens tweestemmig.
Ja.
En dan ook die gitaar. Dat is nooit echt gespeeld. Dat is gewoon met halve snelheid. En dan, dat kan niet. Waar? In die tijd hadden we nog wat later Casey and the Sunshine Band geloof ik. Dan dat soort dingen.
Ja.
En wat de Beatles zijn toen gaan experimenteren. Maar dat was Les Paul was daar geloof ik al 7 jaar eerder mee aan de gang.
Ja.
En dat was ik begreep het niet.
Ik begreep,
hoe kan die gitaar nou zo klinken? Dat is toch niet te spelen, weet je. Maar dat speelde hij ook niet zo.
Nee.
En dat was de eerste keer dat ik volledig bijna ontdaan was. Van hoe is het mogelijk?
Ja.
En de tweede keer was met Long Tall Sally van Little Richard. Maar dat moest ik... We hadden thuis een viswinkel. En ik moest op zaterdag en in de vakanties moest ik meehelpen thuis. Mm-hmm. Dus ik moest ook mee naar de markt. En op zaterdagmiddag op de markt, de woensdagmarkt in Eindhoven. Daar was een eindje verderop een kraampje, bij onze kraam. En dan een eindje verderop van een man die grammofoonplaten verkocht. En die had zo'n heel klein pick-upje waar het speakertje in zat. Weet je, zo'n klein koffertje.
Ja.
Dus dat gaf een power van nul.
Ja.
En ineens hoorde ik een plaat. Nou, het leek net of dat... Nou, zo'n markt is een behoorlijk groot plein. Ik denk van dat davert, wat helemaal niet waar was. Maar dat davert over dat plein. Ik denk, wat is dat?
Ja.
Dus ik ging daar. En dat kraampje was 15 meter bij ons vandaan. Dus dat geluid kwam daar vandaan.
Ja.
En draaide Little Richard met Long Tall Sally. Tenminste, dat zag ik later.
Ja.
En daarna draaide hij ook nog The Diamonds met Little Darling, Chop, Chop. Die zijn me altijd bijgebleven, die twee platen.
Ja, tuurlijk.
En dat klonk zo geweldig. Maar die Little Richard, dat was ik ook... Ik denk, gos allop ten eerste, die stem al van die man. Ja. Maar die opnames, die waren waanzinnig voor die tijd.
Ja, bizar. Je ziet eigenlijk nu ook dat ze nu weer proberen ook heel veel van die technieken weer op te pikken, weliswaar digitaal, maar gewoon om dat weer voor elkaar te krijgen.
Net zoals de Elvis-platen, alles in één keer erop.
Ja, zeker.
Zo hebben we trouwens Kom Onder het Dak ook opgenomen in de EMI-studio.
Ja, is dat een one-tracker met... Ja.
Mono-track, in één keer op één, er was nog geen stereo.
Nee.
Mono, in één keer spelen. En na de derde keer zijn de technicus, want dan waren ze gewend. Hé jongens, want die werkte bijna altijd met professionele muzikanten.
Ja.
Want platen maken was in die periode, net voordat ze met tapes begonnen, deden ze dat op schellakplaten.
Ja.
Dus sneden ze rechtstreeks op een schellakplaat. Maar die waren duur, die
dingen. Heel duur.
En
ja,
als dat niet goed ging, moesten ze weer een nieuwe schellakplaat nemen.
Ja.
Dus ze waren gewend. Een opname en één keer erop en snel, weet je wel? Dus niet wat wij overdubbelen, dat bestond niet.
Nee.
Maar je kan er geen 10 keer over doen, want dan is het niet meer te betalen. Dus één keer, nou, dat kon wel een keer fout zijn. Maar de tweede keer moest het wel een beetje oké zijn.
Geweldig.
Nou, met Kom Onder het Dak, maar de derde keer was het klaar. De B-kant was de hele stad gek en dol. Er zitten een paar koeien van Misters in. Ik vergeet een paar... Lasta klinkt goed, weet je wel? Daar lullen we niet meer over. Maar zo ging dat.
En het is een mooi brugje naar... We komen van het dak af. Ik kwam een... via onze gezamenlijke uitgever... kwam ik op een preek van een dame.
Ja.
Dus een pastoor noem je dat dan, denk ik.
Ja, ze is een dominee.
En die heeft dus eigenlijk dat hoe moet ik dat zeggen? Ja, geanalyseerd, maar dan in goddelijke zin, om het maar even zo te zeggen.
Ik wist, en dat is een maand of twee geleden... stuurde ze een mailtje dat ze een keer een preek heeft gemaakt met als, hoe zou je dat kunnen zeggen, eigenlijk geënt op de tekst van Kom van het Dak af.
Ja.
En die preek die ging eigenlijk over vrouwenrechten. En dat Kom van het Dak af precies verwoordde wat zij eigenlijk vond, de rechten van vrouwen in de kerk.
Ja.
In het bijzonder, maar rechten van vrouwen in het algemeen.
Ja.
Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Weet je, dat...
Ik heb dus hem geluisterd.
Zou u mij dat op willen sturen?
Ja.
Nou, graag.
Ja.
Ik heb dat gehoord. Mijn vrouw die hoorde, die zei... Magnifiek.
Ja.
Briljant. ik heb nooit kunnen vermoeden hoe die uitleggen en zo. En ik vond het dus... ik vond het heel erg weird ook nog een beetje. Maar het is... Dat zij dat erin zag.
Ja.
Dat die vrouw... En ze ontleden die tekst ook. Dus dan Jan Jansen, die roept tegen zijn vrouw... van kom naar beneden. En de anus de boot. Maar, zegt ze, van nou, daar had ze helemaal geen zin in. Maar ze had geen zin om te doen wat hij zei. Ho, 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 ze had haar eigen wil, weet je wel. En ze ontleden ze dat helemaal op die manier.
Ja,
dat ik dacht van... Zo heb ik er zelf nooit over gedacht.
Ja, ik vond het zo'n briljant verhaal.
Ja, maar hoe kan je 60 jaar na datum bedenken...
Ja.
Dat er dan zoiets op je pad komt?
Ja, en
dan tekst hier geschreven.
Volledig onderbouwd. En ik heb er naar geluisterd. Ik vond het heel, heel, heel mooi om ook te... En je ziet ook weer... Dat soms liedjes dan ook voor natuurlijk voor iedereen zijn eigen... dit was heel specifiek, maar zijn eigen betekenis krijgt... als ze dat vertalen naar hun eigen situatie of hun eigen werk... zoals zij dat dan daarin deed. Heb je vaker zoiets gehad? Dat iemand iets met een lied... dat iemand zei, hè, ik voel er dit bij... terwijl jij iets totaal anders ermee had bedoeld?
Nee, ik kan me niet herinneren. Er zijn wel sommige liedjes die een andere wending kregen.
Maar dan door jou, bedoel je?
Ik zal een voorbeeld noemen, want dat is heel lang geleden nu alweer. En de hoofdpersoon is overleden.
Mm-hmm.
Maar ik heb Marijke, ik heb een liedje geschreven, Marijke, was in 1960, was een behoorlijke hit. En dat liedje, dat ging over een meisje toen de tijd, die heette Marijke Govers. Die bestond ook echt.
Mm-hmm.
Nou was er later... Marijke niet. Nee, Irene.
Okay.
Dat was de... Doe maar net alsof Irene had. Daar ging het om. Ik denk, verrek Marijke.
Ja, 1000 liedjes, hè, wordt
Irene,
lastig.
En die bestond ook echt. Het was Irene Nillissen.
Oké. Okay.
En toen kreeg ik... Ik denk een jaar of 15, 20 jaar geleden... kreeg ik een mail... die waren al mails.
Mm-hmm.
Van iemand die zei van nou, dat liedje van Irene, dat gaat over Irene van der Somme. En ze is overleden en ik kan nergens die plaat vinden. Hebt u misschien een kopie?
Ja.
Want die kinderen willen dat zo graag hebben.
Ja.
En ik dacht, ja, het gaat helemaal niet over Irene.
Nee.
Ik kende trouwens Irene van der Somme en Eindhoven ook nog notabene.
Okay.
En dus ik heb die man heb ik een mailtje gestuurd. En ja, ik moet u toch eerlijk zeggen, het gaat maar. Weet je wat, ik stuur wel een kopietje. Laten we het tussen ons houden.
Ja.
En voor die kinderen is dat oké verder.
Ja.
En want misschien heeft die moeder heeft dan vroeger gezegd van nou, maar
Peter Koelewijn
heeft daar een liedje over mij geschreven.
Ja.
En dat vond ik toch wel heel apart dat, dat zo'n vrouw dan dacht dat het dan over haar ging.
Ja.
Terwijl ik kende haar alleen maar van afstand. En maar dat het dan later zo'n
wending krijgt.
Zo'n betekenis dan krijgt, zeker. Dat het voor die kinderen iets zou kunnen betekenen.
Ja, dat wil je eigenlijk in stand houden. Wil je niet de magie...
Nee,
daar
had ik geen zin om die man van Jo zegt tegen die kinderen...
Zij zullen ook vast deze podcast niet luisteren, denk ik. Ook
het is al zo lang.
Is de magie weg. Ja. Ja. Is het een inspiratiebron voor jou, vrouwen? Dit was dan...
Heb in mijn verleden over alle mislukte en relaties heb ik een... maar ook gelukte relaties heb ik liedjes geschreven. Marijke bestond echt.
Ja, ja.
Hoe heet het? Over mijn overleden vrouw. Mieke, dat alleen voor Mieke. Het is geen hit geworden. Maar dat was ik in de jaren 60.
Ja.
Voor Els.
Ja.
Jij is mijn lief. Zij weet dat het over haar gaat. Omdat ik haar... Jij altijd... zei jij is mijn lief.
Ja.
En daar heb ik later een song over geschreven.
Is dat met hoe lang, mag ik vragen, hoe lang zijn jullie bij elkaar? Als ik dat mag vragen.
Nou, we zijn nu bij elkaar. We kenden elkaar al voordat mijn vrouw overleed.
Mm-hmm.
Dat is weer een hele lange geschiedenis ervoor. Maar een jaar of zes eigenlijk zijn we bij elkaar.
Ja.
Niet zo heel lang nadat mijn vrouw was overleden, omdat zij was gescheiden en we kenden elkaar goed. Ik kende haar. Heb haar eigenlijk leren kennen via haar ex. En al vanaf begin jaren 80.
Ja.
Kan je nagaan.
Ja. Nou ja, omdat de vrouwenliefde, het is natuurlijk, ja, je kan er niet genoeg over schrijven, zou je bijna zeggen, want het wordt zo vaak gedaan dat het is natuurlijk een onuitputtelijke inspiratie. Het
gaat steeds weer om een originele hoek te vinden.
Ja, nou ja, dat is het. Dat
hoewel
is
een song die heet Ik hou van jou, wat al een miljoen keer ook fantastisch kan zijn.
Dat is ook zo, ja. Maar waar onderscheidt de ene Ik hou van jou zich dan, denk je, van de andere Ik hou van jou?
Misschien dat er in die tekst dan toch in die ene iets meer zit en de melodie misschien mooier is.
En ga jij op zoek naar een vinding bijvoorbeeld? Weet je, dat je denkt van oké, ik wil toch, dat hoor je ook wel eens schrijvers zeggen, ik wil toch altijd iets, een stempeltje Peter, zeg maar.
Ik heb me nooit met een Jantje van Leijen van de tekst af willen maken. Terwijl, maar dat kwam zomaar in me op. Marijke hangt van de clichés aan elkaar.
Mm-hmm.
Ik hou van jou, waarom blijf je trouw?
Ja.
Waarom ging je heen? Ik ben zo alleen. Nou, clichématiger kan het bijna niet zijn. Maar daar heb ik niet over nagedacht. Dat vond ik op dat moment zo.
Ja.
Maar...
Ja, en toch... misschien was jij de eerste. En dan was jij niet het cliché, maar is iedereen die dit daarna heeft gedaan.
Laten we het daar maar op houden.
Dat is
nee,
het.
Nee, maar ik probeer altijd iets... En dat is later nog sterker geworden. Dat ik toch altijd probeerde iets... Ik probeerde me niet van die Jantje van Leijen vanaf te maken.
Nee.
Ook qua rijm niet.
Nee.
Ik vind trouwens dat er heel erg slordig met rijm omgegaan wordt. En ik vind eigenlijk... Ik vind het... ten eerste vind ik absoluut niks als mensen zeggen van... Ik kan alleen maar in het Engels schrijven. Dan denk ik... Je hebt het er nooit... Of dan mis je gewoon het talent. Want het is lekker makkelijk.
Mm.
Ik bedoel, dan ga ik morgen in het Russisch schrijven. Of iemand die helemaal niks kan en die begint een liedje in het Russisch te maken. Maar die maakt leuke melodietjes.
Ja.
Prima, weet je wel.
En in het Engels is eigenlijk heel moeilijk, hè? Want het is helemaal niet onze moederstaal.
Nee, maar daar hangen die ook van de clichés aan elkaar natuurlijk. Van wat ze ooit allemaal hebben gehoord. Want het is... Je gaat echt met je kont bloot in Nederland als je Nederlands schrijft natuurlijk.
Ja,
hè?
Zeker. Andersom, denk je niet, Peter, dat je ook met je kont bloot gaat in het buitenland als je denkt dat je heel goed een Amerikaanse of Engelstalige tekst hebt gemaakt. die niet goed gecheckt is, wat nogal is gebeurd.
Ik kan al heel lang goed opschieten met Jos Kooijmans. We hebben zelfs nog in dezelfde straat als Soest gewoond. Mm. En we hebben heel goed met elkaar al kunnen vinden. Ik begreep waarom Sjors toen de tijd Berrier erbij haalde.
Ja.
Sjors zelf zingt gewoon hartstikke goed, vind ik. Mm-hmm. Maar Berry, niet alleen een zanger, maar Berry is ook nog een halve Amerikaan.
Ja.
En Berry zijn tekstbehandeling, Radar Love, hoe kom je erop? Weet je wel, dat is wel. En zo zijn er meer, een Berry-vondst. En ik denk dat Sjors begreep, als we nou werk de wereld willen veroveren, dan moet er dus. Dan kan ik natuurlijk niet in een straatje in Den Haag dingen zitten te bedenken waar we gewoon de hele wereld mee gaan. Dan moet ik wel zo geniaal zijn.
Ja.
Dus dat heeft hij heel verstandig gedaan.
Ja, zeker.
En
waarschijnlijk de basis voor hun buitenlandse succes.
Maar nog steeds. Ja, het is nu anders gelopen. Mm. Maar hij had ook een paar Amerikaanse vrienden of Engelse vrienden die aan teksten mee schreven of met dingen aankwam. Sjors was nooit de broer die was zo verstandig om anderen erbij te halen, omdat het Engelstalig was.
Ja.
Omdat hij ook dacht van ja, maar ik moet niet met. Ik hou je als ik echt in Amerika iets wil betekenen, ik hou van jou, blijf je trouwen. Dan kan je misschien toevallig één keer.
Ja.
Maar daarom vond hij Back Home. Vond hij een van de meest leuke nummers van de Iering.
Ja.
Dat vond hij zelf eigenlijk helemaal niks. Weet je wel. Maar nee. Ik denk daarom.
Ja.
Hij vond het te clichématig.
Ja. En heb je zelf, dat weet ik niet, maar heb je zelf pogingen ook in het Engels gedaan om ook nog echt over de grenzen groot te worden?
Niet,
bijvoorbeeld dan?
Niet zelf, maar wel. Ik heb een keer een Amerikaanse hitparade gestaan met. En dat kwam eigenlijk ook omdat ik ook in het Engels. Dus maar af en toe is dat gelukt. Maar ik wist dat. Ik beheers het Engels niet goed genoeg om dat te kunnen blijven lukken. Met Curtie and the Boombox. Black Kisses Never Make You Blue. En dat werd een. Het heeft een. Billboard
Notering.
Top 100 gestaan. En de Cashbox.
Ja.
En dat was net na dat Rock Me Amadeus nummer 1 stond. Dus toen. Ja. En ik deed dat samen met Tony Berg. En de productie.
Ja.
En op het NR-label Non-Reality. En de Toon was altijd heel goed in dat soort dingen bedenken. En wij kwamen dus binnen in die Amerikaanse hitbreed. Dat was een meidengroep, Curtie in de Boombox. Mm-hmm. Een donkere meidengroep.
Mm-hmm.
En toen stuurde Toon me een ongelooflijke bos met rozen. Die kon, toen woonde ik nog in Soest, die kon niet zelfs niet door de tuindeuren. Want ook Toon was ervan overtuigd. Ja, nou gaan wij dus Rock Me Amadeus achterna. En als je eenmaal één in Amerika staat, ga je ook de rest van de wereld veroveren natuurlijk.
Tuurlijk, ja.
Dus dan kan die Bosma Rose, die kan er wel vanaf.
Ja, ja.
Helaas. Ik geloof dat die
slechte investering
tot nummer 60 is gekomen. Daarna ging die weer naar beneden.
Ja.
Dus,
het is wel mooi dat je over Tony Berg hebt. Want omdat hij is een. Eigenlijk een icoon natuurlijk ook in onze platenwereld. Is al heel lang echt. Nou ja, ik weet niet eens zijn leeftijd. Maar zolang ik in de muziekindustrie zit, ken ik hem. En jij dus, klaarblijkelijk ook. Je zegt nog veel langer met hem terug. Hoe belangrijk is het dan dat je. Want je werkt nog steeds met hem. Dit is al een hele tijd terug waar je nu aan refereert.
Ik ben ook een heel goede vriend van. We zijn goede vrienden van elkaar. Ja. Zonder elke dag bij elkaar op de stoep te zitten.
Ja. Want hij is ook platenbaas en hij is ook, hij moet het ook voor ons regelen, om het maar zo te zeggen. Ja, kan je dan ook vrienden zijn?
Ik heb hem altijd leren kennen als heel eerlijk.
Ja.
En en hij heeft mij altijd, als ik hem nodig had om ook zakelijk, maar ook dan was dat zonder daarover te praten, dan gebeurde dat.
Ja.
En op een gegeven moment is hij de administratie gaan doen. Ik had een muziekuitgeverij.
Mm-hmm.
Inmiddels heb ik dat aan Tony verkocht.
Ja.
Die heeft niet helemaal. Maar toen deed hij de administratie. En toen heeft hij eens uitgezocht hoeveel copyrights ik had verkocht.
Mm-hmm.
Waar ik mee te maken had. En toen is hij bij 10 miljoen is hij opgehouden. Toen heeft hij wel zo'n. Dat hangt me hier in de hal. Want dus ik heb ik daar opgehangen omdat ik zo apart vond.
Mm-hmm.
Daar heeft hij zo'n soort gouden platen, maar dan ja. 10 van die zilveren dingen aan elkaar, met eronder voor meer dan 10 miljoen. Dat had ik helemaal niet verwacht. Dat nee. heeft hij me gegeven op een diner van dat was toen de tijd. Nou ja, ook nu is het weer Dino, maar toen de tijd was dat ook Dino.
Ja.
Op een Dino kerstdiner.
Ja.
Hij verraste me er volledig mee.
Maar jullie zijn vrienden geworden. Maar is het belangrijk om trouw te zijn aan de mensen waar je misschien mee bent begonnen? Ik vraag het even ook voor de mensen die... Je kent natuurlijk ook een hoop mensen die hoppen van de ene naar de ander. En dat is ieders goed recht natuurlijk. Maar ja. jij bent toch blijkbaar heel trouw aan de mensen waar je een verleden mee hebt.
Ja.
Is dat een bewuste keuze of is het puur toeval? Ja,
nee, bewuste keuze. En ik ben ook wel eens teleurgesteld in mensen die, ook artiesten, die waarvan ik dacht van nou, waar je alles dan voor deed. En die ter wille, we gaan niet over namen hebben, maar ter wille van een paar centen meer royalty bijna. En dan ineens waren vertrokken.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens een verschil van mening gehad met artiesten. Maar dan was het een artistiek verschil. Verschil. En dat kan altijd.
Dat kan, ja.
En dan, als je, dan kan je beter uit elkaar gaan. In deze business is het natuurlijk lastig om vrienden te hebben. Maar ik weet zeker, als ik op een gegeven moment had gevonden dat ik verder voor niks aan Tony had, zakelijk, muzikaal, wat dan ook, dan had ik hem dat kunnen zeggen. En dan waren wij gewoon, wat dat betreft, uit elkaar gegaan, maar wel vrienden
nog
gebleven.
Nog steeds vrienden gebleven. Ja. Zijn ze op één hand te tellen, voor jou, de vrienden in onze industrie?
Ja.
Ja.
Maar ik heb een hele hoop, laat me zeggen, hele goede kennissen.
Ja.
Ik heb me eigenlijk met bijna niemand ruzie gehad.
Nee.
Omdat die wereld is te klein. En ik heb eigenlijk één keer spijt gehad van een soort breuk, zou je kunnen zeggen, met Louis Neefs.
Ja.
Ik had een...
De oude, hè? Want je hebt ook een jonge.
Ja,
jongen,
Louis
hè?
Neefs, de vader van...
Oh, je hebt Gunther Neefs. Gunther is zijn zoon. Dat is hem.
Is een dochter.
Ja.
Maar met Louis en we hadden Magrietje, De Rozen Zullen Bloeien, een ongelooflijk grote hit in Nederland en België gedaan. En toen wilde ik in een bepaalde richting verder. En hij zag dat niet zitten. Louis was eigenlijk meer, die zag het meer zitten een beetje in de cabaret sfeer. In de kleinkunst.
Ja.
En ik was natuurlijk toch meer poppie. En op een gegeven moment heb ik besloten dat we gewoon uit elkaar moesten gaan.
Mm-hmm.
En ik heb dat niet op een goede manier gedaan. Ik had moeten beseffen dat je toch vrienden kan blijven, en dan met een verschil van mening over de muzikale invulling. En,
maar dat mengde je toen? Je had het idee dat...
Ja, ik voelde me eigenlijk... niet belazerd hoor, maar ik voelde me eigenlijk...
persoonlijk misschien.
Miskend door Louis. Terwijl Louis gewoon het volste recht had om te doen. Dat heb ik later ook tegen zijn dochter gezegd. Heb ik gezegd. Dat had ik. Niet zo lang daarna is Louis overleden. Een fataal auto-ongeluk met zijn vrouw.
Ja.
En dan heb ik. Ik heb het geloof nog niet zo heel lang geleden tegen zijn dochter gezegd. Dat ik dat jammer vind. Dat had ik anders moeten doen.
Ja,
maar voor de rest kan ik me niet herinneren dat ik echt grote ruzies heb gehad.
Nee. Als je kijkt naar hoe je nu werkt, want ik neem aan, jij bent volgens mij iemand die blijft schrijven totdat het nooit meer... Of ben je minder actief?
Ik ben minder actief.
Ja?
Ja, mijn vrouw Els, die wil het liefst dat ik... Ze zei, je kan zulke goede teksten maken, zulke goede songs schrijven. Waarom doe je dat niet meer? Maar... Ja, ten eerste, ik ben nu inmiddels 80 en ik heb al zoveel gedaan in mijn leven, maar ik ben ook een beetje lui. En er zit ook een beetje twijfel. Ik heb dat heb ik ook met de vorige CD gedaan, die dan inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar oud is, geloof ik. Toen ik eraan begon, dacht ik ook van nou, ik weet niet of ik het nog kan tot je eraan begint.
Ja.
En dan kom je erachter dat het eigenlijk redelijk meevalt. Want ik ben altijd bang dat ik niet de goede invalshoeken heb. En ik zou het afschuwelijk vinden als men zou zeggen, als je iets maakt, brengt de nieuwe CD uit, van dan hoeft geen succes te worden. Maar dat ze zeggen, nou, een brug te ver. Hij had er beter mee kunnen stoppen. Het is een onnodig gebeuren wat hij nou aan het doen is. En dat zou ik afschuwelijk vinden.
Ben je altijd onbevangener geweest dan dat je dan nu bent? Of heb je altijd wel twijfel gehad over, is dit wel goed genoeg?
Ja, die twijfel is altijd wel een beetje geweest. Maar in de hoogtijdagen van de jaren 70 en 80... Ja. Dat ik gewoon, heb ik zoveel gedaan. Mm. Dat was ook soms een must. Hè? Dat je, als je, ik was verantwoordelijk voor een hoop artiesten. Van Bonnie Sinclair, Nico Haak en een Engelstalig als Leftside. Dat soort dingen. Het Lowland Trio en godsgoed, hoe heet het allemaal? Maar,
ja. Veel.
Ja. Heel veel. Ja. En dan moet je, die mensen, die moeten van tijd tot tijd weer een plaat hebben. Dus dan dacht je er niet over na. Dan ging je gewoon aan de slag. Het was eigenlijk gewoon een must.
Ja.
Al was het niet voor jezelf, was het wel voor die...
Ja, je had eigenlijk geen tijd om erover na... Misschien heb je nu te veel tijd om erover na te denken.
Ja, ik woon hier geweldig en dan zit ik naar buiten te kijken... en denk nou, morgen zal ik toch weer eens... Nou, weet je wat zo raar is? Johan Verminnen in België, die is 70 geworden.
Ja.
Of die wordt 70. En we hebben een gezamenlijke boekjeskantoor. Een fantastische man. En die boeker die heet Wim Schuur.
Ja.
En Wim die kwam op het idee, een paar weken terug... van als jij nou, want jij bent 80 geworden... Mm-hmm. Johan is 70 geworden, waarom jullie samen niet wat doen? En wat dan? Nou, ik vind dat Johan heeft één song geschreven die ik zo geweldig vind.
Welke is
die? Jean Clouseau ook heeft opgenomen. Laat me toch niet alleen. Nou, dat vind ik een geweldig song.
Ja.
Eigenlijk in de oude traditie bijna van als je tweestemmig zingt, Everly Brothers en zo, weet je wel.
Het, ja, is, ja.
Het is niet ingewikkeld, maar het is wel heel gevoelsmatig heel mooi. Ik vind de Clouseau-uitvoering ook heel erg goed.
Mm-hmm.
Maar die van Johan Verminnen ook. Oh. Ik zei, nou, dat zou ik dan graag met Johan willen doen. En laten we dan twee dingen doen. En dan doen we Je wordt ouder, papa, want dat past dan precies in de lijn.
Ja. Ja.
Ik zei, maar dan moet dan wel een andere... Dan moet die tekst past natuurlijk niet voor... Hè,
nee.
Het is een ander soort tekst.
Ja, misschien moet er ook...
Daar ben ik aan begonnen. En in twee dagen tijd had ik die andere tekst. Ik heb erover na zitten denken. Dus... En niks is lastiger om een andere tekst te maken op iets wat je al gedaan hebt.
Dat lijkt me, ja.
Dat is, want je zit toch altijd met die... Met die originele in je ogen.
Ja.
Maar dat lukte toch wel. Dus dat is klaar. Dat heb ik opgestuurd met Wim Schuur. Hij stuurde me gisteren een berichtje van dat hij het eigenlijk hartstikke goed vond en naar Johan zou sturen. Dus,
er is nog wel wat gaan. Nou ja, ik kan me voorstellen.
Er is nog hoop.
Ja, nou ja, Johnny Cash kwam op zeer late leeftijd Rick Rubin nog tegen. Weet je wel, zo'n producer die zoiets had van ik ga. En die heeft hem bij wijze van spreken even geromantiseerd, maar op een stoel gezet. En heeft gezegd: dit gaan we doen. En in mijn ogen, de American Recordings.
Die 2 jaar over dat hij stierf.
Ja, ja.
Nou, al die covers erop. Ja, en zo. Ja, geweldig.
Ja, ik vind dat echt. Natuurlijk, zijn hele oeuvre is wat mij betreft geweldig. Maar die.
Die stem is bijna niks meer.
Nee,
dan.
Maar ja, daar heeft hij. Hij vertelt,
dat maakt,
hè?
Geen moer uit.
Ja.
Weet je wel, dat heb je. Je hebt van mensen waarvan je vindt, als die gewoon geweldig kunnen zingen, die zingen niet meer zo best. Hou op, jongen. Ja. Het is geweest.
Nee, maar hij vertelt.
Je hebt mensen, net zoals hij.
Ja.
En net zoals, dat was op het eind van zijn leven ook. Hoe heet hij ook alweer? Hij heeft ook die Beatles-song gecoverd.
Dit is een zoekvraagje voor de mensen thuis, dit.
Ja,
ik weet het echt niet, hoor.
Try a little help from my friends.
Joe Cocker.
Joe Cocker.
Ja, ja, ja.
Op het eind van zijn leven begon het, hij kon het er bijna niet meer uit.
Nee.
Maar dat maakte geen moe uit.
Nee, maar ja, dan kom je misschien ook wel tot de essentie. Nou ja, ik wens jou echt je Rick Rubin toe. Want ik denk dat je echt, ik geloof echt dat jij... Ik zeg dit eigenlijk omdat ik... Dat laat ik meteen zeggen waar dit vandaan komt. Omdat ik denk, in mijn ogen heb jij... ik heb natuurlijk als liedjeschrijver liedjes uit de Nederlandse historie... die ik al dan niet... waar ik van hou. En echt in mijn top 10 all-time favorites staat Vlucht KL... En dan weet ik niet, 204.
Ja, ja.
Waar ze nog Caballeros rookten in die tijd. Ja, ja, ja. En hele pakjes, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Ik vind dat een van je mooiste liedjes zelf. Ja. Mooiste teksten. Productioneel ook mooi, zeg maar. Het klopt, het is een verhaal, weet je wel. En ik heb hem gisteren weer even erbij gepakt. En ik had hem even voorgelezen aan wat vrienden. En ik merk dat het me altijd weer emotioneert. Ja, ja. En dat eigenlijk is dat... Doe het dan voor mij. Want je maakt iets. Jij kan echt iets wat in dat soort liedjes verborgen zit.
Dat bedoelt Els ook, denk ik.
Ja.
Je bedoelt ook van dat soort... Ik heb al wel meer, die zijn dan niet zo bekend. Maar De Sprong in het Duister was... Maar ook De Loop van een Geweer. Was ik echt begaan. Nou is die productie... Die lijkt dan wel een klein beetje op The Night Shift.
Mm-hmm.
Van, hoe heet het ook alweer, de Commodores.
Ja, van de Commodores, ja.
Weet je, met die lopende bas en zo.
Ja, ja.
Maar dat had ik misschien dan niet moeten doen, omdat dat te veel afleidt.
Mm-hmm.
Maar ik heb vaker toch wel, maar dat waren dan niet zulke successen. KL 204 is ook nooit een grote hit geweest, maar wel...
Nee, maar is natuurlijk, dat zijn de mooiste, dat zijn die sleepers... die dan door de jaren heen steeds toch weer gedraaid worden... waardoor mensen in het collectieve geheugen... mensen is dat een nummer 1 hit. Dat zal niet op nummer 1 hebben gestaan, weet ik niet. Maar het is in je collectieve geheugen, denk je van... Ah, dat was een nummer 1 hit. Ja. Dat vind ik echt... En het is een verhaal. Het is daar komt echt de verhalen vertellen in je naar boven... Ja. Dus ik ben het met jouw vrouw eens. Ja. Misschien moet je toch nog een paar mooie verhalen vertellen. En dan met een beetje muziek erbij. Hoeft allemaal niet zo ingewikkeld.
Nee, ik moet nog even een leuke anekdote over de KL 204 vertellen.
Okay.
Paul de Leeuw die had het opgenomen. Daar was ik zeer mee in mijn sas. Mm-hmm. Natuurlijk ook omdat het is toch een hele eer dat hij dat deed. Op zijn CD-LP was toen nog blauw.
Ja.
Daar heeft hij de 180.000 van verkocht. Dus dat was een leuke bijzaak. Maar hij zong... ik zal het anders zeggen. Mm-hmm. Een jaar of twee later word ik uitgenodigd in zijn programma.
Ja.
En ik doe wat. En ik geloof dat ik ook de KL 204 zong. En toen zat ik nog even met hem te praten. Ik zei, Paul... Jij hebt de KL 204 gedaan. En zei die had ik niet moeten doen, want dan kan ik nooit beter dan jij. Ik zei, Paul, ik ben zo blij dat je het wel gedaan hebt. En ik heb in de achterbak van de auto nog een paar van die liedjes leren. Dus be my guest en zo. maar ik zei, maar jij hebt wel de tekst veranderd. Toen zei hij, wat dan? Ik zing. Ik neem de bocht daarna te scherp. Er valt wat as op je rok en je kijkt naar mij.
Ja.
En jij zingt. Ik neem de bocht daarna te scherp. Er valt wat as op je broek en je kijkt naar mij.
Ja.
En toen zei hij... Ja, Peter, ik kan toch niet gaan zitten zingen. Er valt wat as op je rok. Ik zei, nee, Paul, je hebt groot gelijk.
Nee, maar dat was net zijn persoonlijke touch die dan nog net kon.
Ik vond geweldig dat hij dat zei.
Ja, ja, ja. Maar het mooie is inderdaad in dat lied... dat is eigenlijk... dat vind ik altijd mooi dat... als ik met jonge schrijvers klets over die vragen... natuurlijk ook wel eens van... hoe moet je nou een liedje beginnen? En er is zo'n beroemde coach, Pat Patterson... die zit dan op het Berkeley University... en die heeft daar iets heel moois over geschreven... wat ze in de film ook doen. Show before you tell. Dus schets eerst het beeld en vertel dan wat je voelt. En ga niet meteen zeggen wat je voelt... want dan zijn we na één zin weten we al waar het liedje over gaat. Dus neem ons eerst mee in die film. Dus trek ons in die film... en dan worden wij deelgenoot van die personages. Wij worden misschien wel die personages... en dan kan je mij zeggen hoe je je werkelijk voelt. En jouw liedje is daar een schoolvoorbeeld voor eigenlijk. Die gebruik ik ook wel eens. Ik zeg, ja, dit kan je. Zo kan je het omschrijven. Je omschrijft gewoon wat je voelt en dan zeg je wat je voelt. Weet je, als ik God was, dan... Nou, ik vind dat echt een geweldige vinding.
Maar dus als grap... Heeft Kom van het Dak al veel meer waarde volgens die dominee, hè?
Ja, maar die durfde gewoon... Ja, die zat misschien met dat roken in die auto een beetje. Dat zat, ik weet het ook niet.
Maar, ja. Of dat woord als een god was. Dat iets
te ja, dat mag natuurlijk niet. Hè?
Was toen,
maar je zegt als ik god was, hè?
Uitkwam, zond de NCRV de hitbreed uit. Ja, toen de top 40 van Veronica natuurlijk. En de hitbreed op radio 1, op 2 of 3.
Mm-hmm.
De NCRV. En de NCRV was toen de tijd nog... je mocht in een plaat, daar hield je ook rekening mee. Mm-hmm. Dan mocht je niet God, niet Maria, niet geen engelen, niet de hemel. Al die woorden mochten er niet in, want dat was te frivol.
Ja.
Dus toen, als er God was, die kwam, maar ze konden er niet omheen, want hij stond in de hitparade toen. En toen hebben ze dus die regel, als er God was, ertussen uitgeknipt.
Echt?
En dat zo gedraaid. Dat was een gedrocht wat.
Hé, wacht even. Dus dan gaat het van. Want het is gewoon de eerste zin van het refrein. Dus hadden de eerste hele zin van het refrein eruit geknipt.
Als ik. En dus heel. Weet je, maar dan kreeg ik. Omdat het. Ik zing het nou in tempo. Ja. Maar dat was het natuurlijk niet. Als ik. Weet je. Dus al die goddingen hebben ze er gewoon uitgeknipt. Dat vond die disjockey ook afschuwelijk. Maar dat moest natuurlijk. Van de legerleiding daar. Ja. Dus nu is dat allemaal niet meer.
Nee. Maar dat, moet je nagaan, dat heb ik helemaal niet. Want jij zei dat net. Ja. Ik maakte niet eens die link. Omdat het is natuurlijk helemaal niet godslastelijk. Ik bedoel, je zegt alleen maar als ik God was. Weet je wel. Dus er valt zoveel tegen in te brengen.
Maar over liedjes schrijven. De songs... writers toen de tijd, de liedjeschrijvers, hielden daar rekening mee.
Ja, ja, ja.
Want de NCRW was ook een. Die hadden bijvoorbeeld de hele zaterdag. En de zaterdag is een belangrijke dag op Radio 3. Dus je dacht, maar als je elke play heb je nodig, natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Dus laat ik in ieder geval maken dat de NCRW hem niet boycott, omdat ik en engelen zongen zo mooi erin heb staan. Laat ik dat maar. Weet je wel?
Maar hoe kijk je dan nu naar de huidige industrie? Want toen was het heel erg radio. Nou, radio is nog steeds heel belangrijk. Zeker overigens voor ons schrijvers. Omdat het nog een beetje het enige is waar we nog een beetje auteursrecht geld uit krijgen. Ja. Maar hoe kijk jij naar alle Spotify's en Deezer's en Apple Music's van deze wereld?
Ik vraag mij af waar men in des hemelsnaam nog, als ik ook die hele dure clips voorbij zie komen, waar is voor een platenfirma of voor mij voor een particulier. Particulier kan ik begrijpen, als die een hit, dan moet je zijn geld op de bühne verdienen. Mm-hmm. Of op een andere manier. Mm-hmm. Maar een platenmaatschappij, met al die als je dat ook nog, die clips en dat.
Ja.
Met de omzet die er niet zijn. De free record shops en zo zijn allemaal al verdwenen.
Ja.
Waar moeten ze nog überhaupt geld aan verdienen? Ja. Ik vind het ook een hele. Ik vind het een ramp, die clips worden. Ik vind het echt een ramp worden.
Ja.
Ik kijk niet eens meer naar die clips. Want hoeveel clipzenders zijn er wel?
Ja.
Want vroeger had je dan nog TMF en MTV. Maar je hebt er nou weet ik veel.
Nou en alles staat op YouTube. Dus dat is.
Ja,
En er zijn geen. En er zijn natuurlijk daarin geen. Maar ook voor ons schrijvers gewoon bijna geen verdienmodellen meer. Hè, behalve als je een radiohit hebt, zeg maar.
Nou, misschien moeten we een clipbedrijfje beginnen.
Ja, schijnt nog een hoop geld te nemen. Jij moet eerst die plaat nog maken.
Ja, dus. Want er zitten toch clips. Er zitten ook clips bij. Vooral van die Amerikaanse clips. Dan denk je, die moeten toch gewoon $100,000
hebben. Ja, dat ziet er echt wel uit als een minispeelfilm zo. Altijd, ja. Dat hebben wij in Nederland niet, hoor. In Nederland wordt er.
Nee, maar dan moeten wij die Nederlandse.
Nee, dat kan ook niet, want dat kan natuurlijk ook nooit uit.
Maar dan moeten wij voor duizend euro een clipje in elkaar. Dat kan nooit wat zijn, natuurlijk.
Nee, dat kan ook niet.
En dan zijn er ook nog disjockeys of wat dan ook die zeggen. Ja, maar vergeleken bij. Dat kan ik ook af en toe. Daar kon ik vroeger al zangerijnen van worden. Die vergelijking
Nou ja, jouw materiaal hoeft denk ik niet meer vergeleken te worden met het buitenland, denk ik. Je hebt je eigen oeuvre wel gebouwd. Toch is nog naar de ene laatste voor deze aflevering. Ga ik aan je vragen. Jouw winkeldochter, het liedje waarvan je vindt dat als dat kan uit dat hele oeuvre, waarvan je zegt, die had eigenlijk echt veel meer aandacht moeten hebben. Want dat is wellicht een van mijn mooiste liedjes ooit, maar die kent bijna niemand.
Nou, of het nou mooiste, maar ik ben er wel heel trots op. Dat is, ik heb je nog voor geen minuut gemist.
En hoe lang is dat geleden dat je die hebt geschreven?
De laatste CD.
Ja.
En dat is ook als single geweest, maar.
Daar had je meer van verwacht, maar je zou willen dat dat een groter podium had gekregen.
Ja.
Ik heb wat ik met alle gasten doe, is dat ik ze. Dus begonnen bij Glenn Faria, dat was mijn eerste gast. Ik zei, kan je een zin bedenken en dan gaan de volgende gasten gaan daar op anticiperen. Heel intuïtief. Vind je het goed dat ik voorlees wat alle vorige gasten hebben gezegd? En als je zegt, ik kan helemaal niks bedenken, is het ook goed. Maar ik ben heel benieuwd
Gewoon, er moet gewoon een regel achter.
Het mag, ja. En wat er in je opkomt, dan moet ik hem natuurlijk even ook snel erbij halen. En ik heb toch wel de leeftijd dat daar zelfs een bril bij op moet. En dat noem ik dan de zinnen gasten, zoals dat hier in mijn telefoon staat. Ik lees er gewoon op. Het is al een heel verhaal, hoor. En op een gegeven moment geef ik jou op het laatste woord. Dus luister goed. En probeer in het verhaal te komen. Het is bizar, hè? Iedereen heeft van alles gedaan. Bram Koning, ze gingen allemaal alle kanten op. En ik weet nog bij wie welke zin hoort. Maar dat is voor de meeste mensen al niet meer terug te halen. Komt-ie. Wat was het goed vandaag, hè? Alle honden die voorbij liepen gaven me een knipoog. Ik dacht, het lijkt wel of ik droom. Maar niets is minder waar. En in de verte ging de zon onder. Ik strikte mijn veters en deed een eerste stap. Diezelfde hond snuffelt langs de muren op zoek naar... ja, naar wat? Naar de schuimkoppen op het mooie meer. Doordat ik door het raam bekijk en de hemelse luchten... die nu weer wat donkerder zijn dan daarnet. En als ik dan een foto maak, dan lijkt het de volgende dag alsof het nog mooier was. Het koffiekopje vertelt anders. Ik haal de gitaar uit mijn hoofd en ik denk aan de volgende plaat.
Er brandt een lichtje in mijn hart en dat is Jezus.
Super. Nou, met een mooie zin, mooiere zin konden we niet eindigen. Ja. Ik wil je onwijs bedanken voor dit geweldige gesprek in de gierende aprilwind die dendert over het huis heen. Maar we hebben hier
een paar weken geleden zulk geweldig.
Dat is bijna 20 graden.
Ja, dat krijgen we weer. Krijgen
ja,
weer.
Ja, maar deze aprilmaand ziet er voorlopig nog wel best wel een beetje koud uit. Ja. Maar goed, we hebben dit warme gesprek. Dus dat ga ik mooi eventjes met een puntje en een komma erin zetten. En dan is het klaar. Ik wil je heel erg bedanken, Peter. En blijf mooie dingen schrijven.
Ik moet wel van mevrouw, want anders gaat ze van me weg, denk ik.
Zo is het. Nou, dat is de belangrijkste reden.
Ja, absoluut.